onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 77 en daarvan de verse 1, 2, 5 en 6. Psalm 77 en daarvan de verse 1, 2, 5 en 6.
Oh.
De schriftlezing voor deze avond kunt u vinden, gemeente, in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in de profetie van Jeremia, daarvan het 21ste hoofdstuk nog. Vooraf de 12 artikelen des christelijke geloofs. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Jeremia 21. Het woord dat van de Heere geschied is tot Jeremia als de koning Zedekia tot hem zond Paser, de zoon van Malchia, en Sefanja, de zoon van Maaseia, de priester, zeggende: vraag toch de Heere voor ons, want Nebukadrezar, de koning van Babel, strijdt tegen ons. Misschien zal de Heere met ons doen naar al zijn wonderen dat hij van ons optrekken. Toen zeide Jeremia tot hen: zo zult gij lieden tot Zedekia zeggen, zo zegt de Heere, de God Israëls: zie, ik zal de krijgswapenen omwenden die in uw lieder hand zijn, met de welke gij strijdt tegen de koning van Babel en tegen de Chaldeeën die u belegeren van buiten aan de muur, en ik zal hen verzamelen in het midden van deze stad. En ik zelf zal tegen uw lieden strijden met een uitgestrekte hand en met een sterke arm, ja, met toren en met grimmigheid en met grote verbolgenheid. En ik zal de inwoners deze land slaan, zowel de mensen als de beesten. Door een grote pestilentie zullen zij sterven. En daarna, spreekt de Heere, zal ik Zedekia, de koning van Juda, en zijn knechten en het volk en die in deze stad overgebleven zijn van de pestilentie, van het zwaard en van de honger geven in de hand van Nebukadnezar, de koning van Babel, en in de hand hunner vijanden en in de hand dergenen die hun ziel zoeken. En hij zal hen slaan met de scherpte des zwaards. Hij zal hen niet sparen, nog verschonen, nog zich ontfermen. En tot dit volk zult gij zeggen: zo zegt de Heere, zie, ik stel voor uw lieder aangezicht de weg des levens en de weg des doods. Die in deze stad blijft zal sterven door het zwaard of door de honger of door de pestilentie. Maar die eruit gaat en valt tot de Chaldeeën die uw lieder belegeren, die zal leven. En zijn ziel zal hem tot een buit zijn, want ik heb mijn aangezicht tegen deze stad gesteld ten kwade en niet ten goede, spreekt de Heere. Zij zal gegeven worden in de hand des konings van Babel, en hij zal ze met vuur verbranden. En aangaande het huis des konings van Juda, hoor des Heere woord. O huis David, zo zegt de Heere, richt des morgens recht en verlos de beroofde uit de hand des verdrukkers, opdat mijn gramschap niet uitvaren als een vuur en branden dat niemand blussen kan vanwege de boosheid uw handelingen. Zie, ik wil aan u, gij inwoners des dals, gij rots van het plein, spreekt de Heere, gij lieden die zegt: wie zou tegen ons afkomen? Of wie zou komen in onze woningen? Ik zal over uw lieden bezoeking doen naar de vruchten uw handelingen, spreekt de Heere. En ik zal een vuur aansteken in haar woud, dat zal verteren al wat rondom haar is. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, dat het een gemeenschappelijk gebed mag zijn. Want dikwijls voelen we geen medezuchters en medebidders. Maar dat er een roepen geboren mag worden naar u die in de hemel zit. Gij wilt er van de huizen Jacobs om gebeden zijn. O lieve Heere, dat het mag zijn en roepen bij u vandaan. Dat het geboren mag worden in de tempel uw heiligheid. Dat in ons hart wordt geopenbaard en gelegd door die geest der genade en der gebeden. Heere, wij bidden u om een zegen. En ach, mocht gij er plaats voor maken, Heere, want wij zitten van nature om uw zegen niet verlegen. Zo dodelijk vijandig leven we voort op die brede weg des verderfs. En we willen ons eigen leven bepalen. Maar wat zal de uitkomst daarvan zijn? O, uw woord is er zo duidelijk over. Uw woord is zo duidelijk, Heere. Is nog veel duidelijker als enig menselijk reglement, als enig menselijk geschrift. Maar dat onze ogen mochten geopend worden voor de eenvoud en duidelijkheid van uw woord. Uw woord kunnen we niet opvolgen in onze eigen vleeselijke natuurlijk bestaan. Maar uw woord kan alleen gehoorzaamd worden door de geest des geloofs. O Heere, mocht gij ons die schenken. Het is toch een vrije genadegift, het geloof, het ware geloof. Ook in de beoefening ervan, zijt gij daarvan de bewerker. En mochten we door het geloof leven, Heere, dat nooit iets af wil doen van uw woord, dat altijd uw woord verhoogd wil zien. Ondanks de omstandigheden, ondanks mensen, wat mensen ervan denken, ondanks wat ons eigen hart ons influistert, wat de Satan ons influistert. Uw woord moet uw woord blijven en u moet God blijven. O Heere, mag dat ook deze avond, dat het ten eerste tot eer van uw naam mag zijn en dat ook onze zielen erdoor aangeraakt worden. Dat er nou eens zondaren mogen zijn, Heere, die uit de kerk gaan en die moeten zeggen, ik ben aangeraakt. Ik ben gewond, voer mij uit het leger. Dat ze een Agab mochten inleven. Opdat ze een David zouden mogen worden. Heere, het is bij u vandaan mogelijk. In natuurlijke zin is het niet mogelijk, maar in geestelijke zin wel. Maar kan een oudste zoon nog een verloren zoon worden? Maar een verloren zoon die teruggekeerd is tot de vader, kan nog geen oudste zoon meer worden. Want die staat, daarin is geen afval der heiligen. O lieve Heere, we smeken u om de bediening van uw lieve geest. Want als die lieve geest ons aanraakt, als die lieve geest ons verlicht, als die lieve geest ons voorbidt, als die lieve geest ons in de waarheid inleidt, dan moeten we het geloven. Dan is het ongeloof niet meer mogelijk. Als u zichzelf openbaart als die verhoogde slang, zoals Mozes die verhoogde binnen het volk Israël, gebeten door de slangen. Heere, mochten er hier eens van die door de slangen gebeten zondaren gevonden worden. Och lieve Heere, dan zouden ze nog kunnen genezen worden. Door te zien op het Lam Gods, verhoogd aan het kruis. Heere, vervul ons met uw geest. Vervul ons met die band der volmaaktheid. Vervul ons met u. Met minder kunnen we het niet doen, Heere. Het is uw zaak of het is onze zaak. En als het uw zaak is, dan zal het voortgang hebben tot aan de volleinding der wereld. En er zullen zielen worden toegebracht. En mocht gij ons daartoe stellen, Heere, gij hebt geroepen. En we hebben het willen ontgaan, gelijk een Jona. Maar Gij weet zelfs Jona op zijn plek te brengen. En zo doe Gij ook met ons, o Heere, zo doe Gij met ons allen. Opdat we uw rechte wegen zouden verkondigen, uw woord niet zouden relativeren, maar de volle raad Gods zouden mogen verkondigen, wat er ook over gedacht en over gespot wordt. O Heere, als uw naam maar verhoogd wordt, dan mag onze naam vergaan. Heere, gedenk land en volk, overheid en onderdaan. Het is alles zo afgevallen, maar als we zelf onze eigen val beleefd hebben en vanuit uw woord in ons hart, als we erachter gekomen zijn waar we vandaan gehaald zijn, waar we vandaan gekomen zijn, ach, lieve Heer, hoe zou er enige verheffing mogelijk zijn? Zelfs niet boven de grootste der zondaren, want die kunnen we in ons hart vinden. Dat zijn wij. Maar hoe zouden we kunnen zwijgen over uw rechten, gelijk Jeremia niet kon zwijgen, hoewel die zei, ik zal niet meer spreken in zijn naam. Maar hij kon het niet. Hij kon het niet volhouden. Hij kon het niet volhouden. Want het werd als een vuur in zijn binnenste. Ach, Heere, mocht dat vuur des geestes in ons aller hart ontstoken worden. Want er zal er een parig gebed tot u klinken. Er zal er een parig lofgezang gehoord worden. Dan zullen ze verblijd zijn met de blijde, bedroefd met de bedroefde. Maar dan zal de ware eenheid geboren worden, omdat die eenheid alleen gevonden wordt in de Heer Jezus. In dat lichaam van Christus waarvan Hij het hoofd is. En wij bewegen omdat Hij beweegt. Heere, doe het ook deze avond. Keer uw hand niet van ons af, Heere. Maar mochten we staan en gaan in uw gunst. Uw gunst trekt meer dan de uitgezochte spijzen. Mochten we van uw woord en door uw woord gevoed worden, onderwezen worden. Het zij tot vermaning, tot vertroosting, tot bestraffing. Tot oprichting, tot nederwerping der sterkte. Heere, doe het nog om uw lieve naams willen. En dat de christelijke kerk nog gerevived mag worden. Al was het door de oordelen heen. O Heere, doe het nog om uw naams willen. Want wat zult gij doen met uw grote naam? Als er niet eentje meer bekeerd zal worden. Maar dan moeten er nog toegebracht worden. Uw volk Israël moet nog bekeerd worden, Heere. Moet alles nog geschieden. Maar mochten we zelf het voorwerp zijn van uw opzoekende zondaarsliefde. Op deze avond onder uw woord. Al is het woord ook separerend. Dan zullen we toch aan uw zijde vallen. Al is het in die waarachtige bekering. Al is het tot ons eigen oordeel. Dan zullen we tot de koning gaan, gelijk koningin Esther. Op genade of ongenade. O Heere, Gij betoont uw welbehagen aan degene die daar als een smekeling aan uw voeten liggen. En mocht Gij ze zelf maken, Heere, want Gij zult ze zelf bevestigen en schragen. Wij kunnen geen mensen bekeren. We kunnen nog niet eens het woord breken. We kunnen nog niet eens luisteren. Maar mocht Gij dat alles geven door uw dierbare geest. Wie die onze tongen drijft om die koning aan te prijzen. En voor verloren zielen. Heere, doe het nog om uw naams willen. Amen. Gemeente, daar zorgt God nou voor. Hè, dat zijn volk gevoed wordt met vaste spijzen. En dat ze de Heere loven en prijzen. En dan zullen ze gekroond worden met zijn gunstbewijzen. Daar zorgt de Heere voor. Ja, die de waarheid beminnen, kun je altijd vinden onder het woord. Die zijn altijd maar bezig met de dingen van God en zijn koninkrijk. Toen de Heer in mijn leven, vroeger heb ik nooit geen boek aangeraakt. Nooit. Ja, de boeken van de wereld. De stripboeken van de wereld. Ja. Maar toen de Heer in mijn leven kwam, ging ik eerst Matthew Henry kopen. Ik had zo'n godvrezende vader en die zegt, jongen, hij zegt, ik heb een Matthew Henry voor je gekocht. Dus ik zeg, nou vader, ik wil hem wel hebben hoor. Zo, wat kost het? En toen ging ik Kolbrugge kopen. Ja, ik heb niet zoveel boeken. Want boeken maken de theologen niet. Maar je gaat wel onderzoeken. En Maarten Luther lezen en zeggen, hoe is die man toch tot bekering gekomen? Hoe is dat dan toch gegaan? En hoe is dat met Luther, met Kolbrugge gegaan? En dan wil je ook weten. Ja, je kunt het in de Bijbel, in Gods woord zelf lezen. Hè? De beste bekeringsgeschiedenissen staan altijd in de Bijbel. Ja. Er zijn mensen die zeggen, ja, ik hou niet van bekeringsgeschiedenissen. Oh. Nou ja, het is niet om het even. Maar er zijn wel kostelijke bekeringsgeschiedenissen. Die staan in Gods woord opgetekend. Als je daar niet van houdt, dan hoort de Bijbel dicht. En de Heere die bekeert nog precies hetzelfde mensen zoals die zijn Bijbelheilige bekeert. En precies hetzelfde. Eenerlei weg. Aan de ene lijn zeggen ze, ja, dan zeggen ze, ja, iedereen wordt verschillend bekeerd. Daar geloof ik niks van. Dat staat niet in Gods woord. Daar geloof ik absoluut niks van. Nee. De Heere zegt, eenerlei weg, eenerlei gang. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat zij moeten leren kennen. En dat is toch zo eenvoudig, gemeente. Dat is toch zo eenvoudig. Het is niet moeilijk. Het is onmogelijk. Ja, van s mensen zeiden. Maar wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. En we hebben het vanmorgen gehoord. Jeremia moest de oordelen afkondigen. En de toenmalige gevestigde kerk kwam er tegen in opstand. Want ja, die klopte zich op de borst, hè? Net als die fariseeën voor in de tempel. Ze waren het en ze wisten het. Pasen, dominee Pasen. Die sloeg Jeremia op de mond. Hij zegt, nee hoor, hij zegt, wij weten het. En wij kennen het. Je hoeft ons niks te vertellen, blijf maar bij jezelf. Pasen wilde voor rechtzinnig doorgaan. Hij wilde voor een knecht van God aangemerkt worden. Maar Pasen was een fanatieke christenvervolger. En die staan er bij hopen op de rechtzinnige kansels in onze dagen. Pasen was een bastaard. Pasen was net als Hananja, een valse leraar die niet bediend werd door de dienende bediening van Christus. Dat was een man die zichzelf erin separeerde en Jeremia eruit separeerde. Pasen was gelijk aan de duivel die de hoge priester Jozua wederstond en belasterde. U weet het toch, hè, uit Zacharia. Stond de duivel aan zijn rechterhand, hè, om hem te wederstaan. En die wees op zijn vuile kleren. Maar de Heere schold de duivel en hij sprak Jozua vrij. En dat doet de Heere nog. Hoe de duivel op de keer gaat, ook in onze dagen, met een vrome onder een vrome vlag. Alweer. Reformatorisch, dat hebt u vanmorgen al gezegd. Sinds men de slogans en de termen en de namen reformatorisch, scholen, kerken, allemaal reformatorisch. De vloek is erop gekomen. Ja. Want dat wil God niet. Jij gaat met mooie vrome namen indekken. We zijn niet meer dan goddeloos. Lees je dat wel eens een kerk? Ja. Ik heb het nooit op een kerk gelezen. Ikebotkerk, hè? Allemaal van die prachtige namen. Pnielkerk, Bethelkerk. En, hè? Allemaal van die vroom klinkende namen. En als je erin komt, een schrik, dan rijzen je haren te bergen vanwege de goddeloosheid. Of vanwege de rechtzinnige vroomheid. Want ja, dan lopen de mensen zo stijf als een plank. En in andere kerken zijn ze te stom om vijandig te zijn. Kom je ook tegen. Dat is de kennis weg. Maar de Heere gaat door. Hè? In welke vorm en onder welke dekmantels de duivel ook opereert, God zal die helle hond schelden en er zijn ware getuigen vrijspreken. Ook na ontvangen genade in de bevestiging daarvan. De Heere scheld u, geen Satan, de Heere scheld u. Is deze niet als een vuurbrand uit het vuur gerukt? Kijk, als je een beetje wil muggenziften, dan kun je natuurlijk 100 dingen op de preek aanmerken. En als je mij van een dwaling, dan moet je dat zeggen. Dan moet je zeggen. Dan moet je een briefje schrijven. Dat mag je ook publiek doen, want preken zijn publiek. Dan moet je wel met het woord komen. Hè? Dan moet je niet zeggen van ja. En er zijn ook mensen die zeggen ja. De manier waarop u het zegt. Ja, daar werd Jeremie ook op aangevallen. Daar werd hij voor op zijn mond geslagen. Maar de Heere zegt tegen die pasers in onze dagen. De Heere schelde u. Gij Satan. Is die knecht van mij. Die Jeremia. Die Jozua. Die als een vuurbrand uit het vuur gerukt. Gods woord is niet gebonden. Zelfs in de Roomse kerk, als de Roomse priester de Bijbel leest. Maar dat betekent niet dat wij van valse kerk en valse leraars gebruik mogen maken. Nee. We moeten ons altijd onder een prediking stellen van Gods ware knechten. U zegt, waar kan ik die vinden? Moet je aan de Heere vragen. Dan moet je niet aan mij vragen. Ik wijs misschien nog te verkeren. Moet je aan de Heere vragen. Waarin Gods knechten, hè, die hetgeen wat ze preken ook in de praktijk brengen, waar leer en leven hetzelfde getuigen. Daar bedoel ik mee de predikanten die nog wel in de leer en in naar waarheid, hè, qua woorden, de rechtvaardiging van de goddeloze preken, al is het spaarzamelijk. Maar als ze van de preekstoel afkomen, dan vijnen ze gelijk met de Joden. Nou, die moet je niet geloven. Die moet je zelfs niet geloven wat ze preken. Want dat is een en al leugen. Ja. Nou is het woord niet gebonden, maar daar kun je niet mee wandelen. Daar kun je niet mee wandelen. Jeremia kon niet met Hanania wandelen. Nee. Kon niet. Hij moest hem wederstaan in zijn aangezicht. En Gods ware getuigen zullen hun schapen geen kussentjes onder de oksels naaien. En die zullen het volk niet in de bloemhoven jagen. Die zullen Gods ware kinderen niet met horen stoten. Nee. Zijn ze altijd op hun plek? Nou, dat zeg ik niet. Jeremia was ook van zijn plek af. Als hij zijn geboortedag begint te vervloeken. Dat is geen kenmerk van genade. Als Job zijn geboortedag vervloekt heeft. De ene dag had hij gezegd, de Heer heeft genomen, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. En de andere dag vervloekt hij zijn geboortedag. Maar daar heb al Gods volk ook kennis aan. Ongeloof is geen kenmerk van genade, maar al Gods volk weet wat ongeloof is. Er zijn ook leraars die het ongeloof verheerlijken. Gods arme tobbende volk, zeggen ze dan. En dan worden ze gebakerd in het ongeloof. Nou, dat leert Gods woord ons niet. De Heer Jezus die bestraft zelfs het ongeloof bij zijn discipelen. En Gods volk weet wat voor macht dat is, het ongeloof. Maar ze weten ook dat de macht van Christus sterker is dan het ongeloof. Ja. En dan zien ze naar uit in het gebed. De Heer nog weer eens door wil breken. Want ze weten er zelf geen doen aan. Maar ze weten wel dat er één is die er wel doen aan heeft. Ja. En we hebben het opgezongen. Zouden Gods beloftenissen in mijn haar vervullen missen? Nou, daarin is Gods volk vaak geleverd. Dikwijls geleverd. Ja. Waarom geeft de Heer een belofte? Om het geloof te oefenen. geloof te beproeven. Ja. Vroeger was Gods volk bang van de belofte. Want die moesten vervuld worden. Daar waren ze bang van. En dat bedoel ik niet met een wettische bangheid. Kijk, je kunt het op alle manieren uit gaan leggen, maar kijk, dat is tegenwoordig natuurlijk heel die biblicistische theologantenleger. Die legt alles biblicistisch uit. Alles letterlijk. Naar de eigen mening. Maar Gods volk vreest wel eens voor de belofte, omdat die vervuld moet worden. Want dat is een diepe weg. Dat kan een diepe weg zijn. De belofte krijg je in de onmogelijkheid. Maar de vervulling van. De vervulling ervan. Nou, dan zeg je, nou kunt nooit meer. Want God doet wat niet kan. De Heere doet wat niet kan. Wat de mens niet kan. Wat we in onze gedachten zelfs aan wonderen niet bij elkaar kunnen denken. Nee. Dat doet de Heere. Ja. Dus je moet u onder een prediking zetten waar het woord recht gesneden wordt. Kijk, er zijn mensen die zeggen, ja, bij die predikant hoor ik mijn hart verklaren. Nou ja, dat zijn van die onzakelijke mensen. Die zijn alleen maar op het aangename uit. En dat zijn dikwijls die bitterste vijanden. Ja, die willen alleen maar bediend worden, maar of God bediend wordt, of God verheerlijkt wordt, dat interesseert ze niet. Daar mag ik ook niks van hebben. Dat is een soort bevinding, daar weet Gods woord niet vanaf. Spreek naar het hart van Jeruzalem, ja, ja. Maar dat is naar het hart van Christus, hoor. Denk erom. Want Christus sprak aangename woorden, hè? We hebben het gisteren nog gelezen. Hij sprak aangename woorden in de synagoge. Hij pakte de. En werd het boek van Jesaja gegeven, en hij las er een gedeelte uit. Heden is deze schrift in uw oren vervuld. En toen ging hij het toepassen. Toen ging hij separeren. Hè? Naama de Syrië, de vrouw van Sarepta, die weduwe van Sarepta Sidonis. Ja. Die sloegen er acht op en die gingen zich bekeren. Die alleen. Met andere woorden, u staat er buiten. En toen werden hun harten met toren vervuld. Toen gooiden ze hem uit de synagoge. Daar heb je dat gemoedelijke revelvolk. Toen wierpen ze hem uit de synagoge. Toen sleepten ze hem naar de steilte van de rots. Om hem van die steilte te pletter te gooien. Om voor eeuwig van hem af te zijn. Daar heb je de huidige kerk. Alles wat revo heet. Maar hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg. Kijk, daar heb je het oordeel. De Heer is daar nooit meer teruggekeerd. Daar heb je het oordeel. En ze heten nog op de dag van vandaag Joden. Je kan je eigen tot in de eeuwigheid Revo noemen. Maar hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg. Toen ging hij naar de delen van Tyrus en Sidon, naar het heidenland. Er zat toch een kind van God ergens in de eenzaamheid. Met een dochter die van de duivel bezeten was. Daar had hij nog werk. Wee u, o Revo-dom! Want hij is door het midden van u doorgegaan. Weggegaan. Het woord is niet gebonden. Nee, het woord is niet gebonden. Maar je kent wel dicht zonder. Ja. Kan u. Maar onder een rechte prediking. Zei je dat nou. Zei je tijd niet verloren laten gaan. Zal je tijd uitkopen? Het woord zegt het toch, terwijl de dagen boos zijn. Zal je tijd dan uitkopen? Onder zo'n prediking zal een zondaar, die zal zich er eerst buiten luisteren. Die Jood, die wilde alleen maar het aangename, die wilde zich erin luisteren. Maar Christus zette ze er buiten. Hij zegt, nee hoor. Hij zegt, het was alleen voor die weduwe van Sarepta Sidonis en voor Naama de Syrië. Toen berstte hun hart. Maar als je nou door de geest Gods vernederd wordt. En door de wet in de dood gelegd wordt. Dan zou je jezelf te buiten luisteren. Alvorens er door vrije genade te worden gezet in het koninkrijk van eeuwig licht. Dat is altijd een orde. Dat is altijd een orde. Hoe kan je nou gezet worden in het koninkrijk van eeuwig licht? Als je niet in de duisternis verkeert. Als je zelf niet duister bent. Kent toch niet? Je komt toch niet uit niemands land? Er zijn een hoop beleiders die komen uit niemands land. Er zijn die onschuldige gezichten. Ik heb ze betant alleen ook wel ontmoet. Ik zeg, zal eerst die zwarte hoedjes van je hoofd slaan. Ik zeg, want dan slaat ik nergens op. Ik zeg, eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Tegenwoordig zetten ze zelf de kroon op. Ja, moet het hoofd van een vrouw er niet bedekt zijn? Jawel, in Gods huis. In Gods huis. En als dat gewoonte is, bij de Russische christenen zie je dat ook de vrouwen dagelijks hun hoofd bedekt. Nou, daar zal ik nooit een strijdpunt van maken. Nee, daar ligt geen verkeerd oogmerk achter, dat bedoel ik. Maar bij die bezoekers van die vrome poppen betant alleen, dan lag er een verkeerd oogmerk achter. Dan moet je hem eraf slaan. Ja, niet als een farizeer. Nee. Maar omdat je voelt dat het tegen de eer van Christus ingaat. En als de mens wat wil zijn, als de mens zich vroom voor wil doen. De mens is niet vromer, ook Gods volk niet. Dat zeiden de broers van Jozef. Wij zijn vroom. Hè? En Jozef trapte ze de put in. Nou, die was vroom, in de waarheid. Hè? Maar hun hadden de naam. Hè? Hun noemden zich reformatorisch. Ja. Maar Jozef was gereformeerd. Voel je het verschil? Gods volk is gerechtvaardigd en die zijn ook rechtvaardig. Die zijn oprecht gemaakt in Christus. Ja, dat is heel verschil, hè? Of dat je jezelf rechtvaardig noemt of dat je rechtvaardig gemaakt bent. Heel verschil. Een buitenstaande zondaar die kan zichzelf er niet inluisteren of hij moet er door God ingezet worden. Hè? Met zo'n verloren ziel moet door de deur der schapen getrokken worden, want daartoe heeft een ontdekte zondaar van zichzelf geen kracht. Er staat ook dan altijd een poortwachter achter die enge poort. Poortwachter. Ja, tegenwoordig doen ze zelf de deur open. En bellen ze aan en dan hebben ze de knop al in handen. Ja. Je moet reageren, hè, zegt die dominee Marits uit Afrika. Nou, daar zijn we geweest. Hè, we zijn er geweest in Namibië. Ja, die plaats waar dominee Marits gestaan heeft. Die dominee Marits die preekt veel voor de stichting Hartkraai. Wat een naam. Wat hebben ze zich toch een naam aangemeten? Hartkraai. De duivel is er blij mee, jongens, zulke namen. Hartkraai. En die dominee Maris, die claimde daar een grote opwekking in die plek. Ik ben die naam al even vergeten. Die plaats waar die geweest is, ik weet het niet. Maar wij bezochten die dominee die er nu staat. Nou, we vonden hem in de tuin. Ik zeg, waar is de dominee? Waar is de pastor? Nou, hij zegt, hier staat hij en daar woont hij. Oh, ik zeg, ben u de tuinman? En de jongens begonnen al te lachen. Want ja, hij liep er in een korte broek. Dominee in een korte broek. Prachtig. Mooie opwekking. Hè? Opwekking van blote benen. Mooi? Nou, dat is niet mooi. Zo mooi is dat niet, hè? Nee. Dus dat claimen ze tegenwoordig, hè? Allerlei opwekkingen. En dan zie je het volk en dan zeg je, oh mensen. Hey, oh. Hè? EO Disco Show. Prachtig. Maar Gods ware getuigen die zullen het volk geen kussentjes onder de oksels naaien. Die zullen ook geen valse opwekkingen claimen. Nee, zelfs, ik heb het al meer gezegd, dat is Jonathan Edwards. Die is daar later wel een beetje van teruggekomen. Hè, van al die positieve gedachten van die mensen die er handen in de lucht staken van God heb ik lief en noem maar op. Want dat werden zijn vervolgers. Niet allemaal natuurlijk. Maar er was veel meer kaf onder het koor als dat hij gedacht had. Maar een ware ontdekte zondaar, die is. Ja, het geschiet ook in een moment. Hè. De levendmaking, dat is een punt destijds. Maar die tijd die er aan vooraf gaat, het stuk der ellende, dat kan een lange tijd zijn. De meeste sterven de hongerdood. En enkele sterven de zwaardood. Mooi nooit vergeten, die termen zijn we kwijt, maar het is wel Bijbels. Paulus die stierf de zwaardood. Hè? Ik ben door de wet der wet gestorven. Ja, dat ondervinden ze allemaal, maar hoe snel die dood geschiet, hè? Nou, bij Paulus ging het wel snel. Hè? Nou heb iedereen geen Paulus-moment. Nee. Bracht de nachten door met klagen, kief mijn hand en hoofd. Hè? Dan lig je daar in je ellende. Dan lig je daar in je zonde. Dan lig je daar, ja. Dan heb je de ene dag overtuiging en de andere dag zijn ze weer weg. Dan zeg je, ja, het zal wel niet van de Heere geweest zijn. En dan leef je weer door. Ik begon veel bier te drinken toen. Toen het werkelijk met me zo dodanig was dat ik nooit meer bekeerd kon worden. Ik dacht, nou, ik zal het maar wegdrinken. Maar het hielp niet. Het hielp niet. Nee. De Heere bleef doorgaan. Nog meer verloren. Nog meer afgesneden. En ik keek ze op een verjaardag allemaal eens aan. Ik denk, ja, al die mensen kunnen nog bekeerd worden. Maar ik niet meer. Toen begon ik de koeien gelukkig te prijzen. De kikkers, die konden nog kwaken. Ik kon niet meer tot eer van God leven. Had ik nooit gedaan. Ik had in de wereld geleefd. Maar ik denk, koeien, jullie zijn gelukkig, want jullie hebben geen ziel te verliezen. Ja. Hongerdood. Heb je net te veel om te sterven en net te weinig om te leven. En dan ga je dag in, dag uit, dag in, dag uit. Maand in, maand uit. Jaar in, jaar uit. U zegt, dat is toch geen leven? Nee, dat is ook geen leven. Dan loop je met de dood in je schoenen. Ja. Dan zeg je, de hele wereld kan al wel bekeerd worden, maar ik niet meer. En dan zit je maar, dan kom je thuis en dan kruip je weer in een verborgen hoek en dan zeg je, Heere, mocht je me nog bekeren. En toen lag ik op het bed, uitgewerkt. Uitgezucht, uitgebid. Mijn gebeden werden tot zonde, waren tot zonde geworden. Ja. En toen geschiedde het. De Heere dood en maakt levend. Hij doet er helle nederdalen en doet er weder het opkom. Zalige hellevaart, kinderen. Zalige helvaart. Toen is Christus mijn hemel geworden. En toen toonde die me, ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Toen kan de hel me geen kwaad meer doen. Ik was een hel alleen hoor. Maar toen kon de hel me geen kwaad meer doen. Want als hij me naar de hel zou zenden, was rechtvaardig. Dan kan de Heer je geen kwaad meer doen. Dan kan de hel je geen kwaad meer doen. Dan kan de duivel, dan heb je geen vijanden meer. Dan ben je zelf de grootste vijand. En aan zo'n monster heb God nog genade bewezen. Kinderen, houd moed, houd moed, houd moed. God bewijst genade aan de grootste, aan de snootste van alle zondaren. Ja. Geen kussentjes onder de oksels, nee. Niet in de bloemhoven, nee. Gods ware ontdekte volk die kun je in de brandnetels vinden. Dan zijn ze zelf een brandnetel geworden. Ja, hij ondervindt wel de ontdekkingen, de werkingen van de wet. Hè, maar die houden hem buiten de poort. En zijn toestand wordt alsmaar erger en alsmaar verlorener. Tegenwoordig gaan ze direct Christus spreken. Ja. Ze weten de tijd ook niet af te wachten. Moet je dan Christus niet preken? Altijd. Altijd. En je zult ook preken hoe ze aan hem komen. Dat zul je ook preken. En als dat in de weg gaat van een hongers, de hongersdood. Versta je nou ook zeg? De hongersdood? Geestelijke hongersdood? Totdat hij de laatste strohalm mag loslaten. Dan houden ze nog vast. Hè? Dat zijn van die grijpers. Dan houden ze nog zo lang vast. Dat je mag vallen in het vrije van Gods welbehagen. In de armen van Christus. Dan denk je dat je in de hel valt. En dan val je in de armen van Christus. Dat is nou vrije gunst, vrije genade. Hè? Vrije genade moet vrije genade blijven. Het is of van de mens of van de Heer. Die moordenaar een kruis en noem al de Bijbelheiligen maar op, die hebben er niet meer op gerekend dat ze ooit nog zalig zouden worden. En dat ze het geworden zijn, daar hebben ze de eeuwigheid voor nodig om dat wonder uit te wonderen. Als dat het niet meer is, mensen, houd het dan maar in je broekzak. Want dan is het net niks. En dan zeggen ze, ja, dan trap je de kleintjes op het hart. Weet je wat de kleintjes zijn? Ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog hel, nog verleden, nog toekomende dingen mij zal kunnen scheiden van de liefde van Christus. Dat zijn de kleintjes, hoor. Want die kennen de stem van de goede herder. En een vreemde, zegt de Heer Jezus, zullen ze geenszins volgen. Dat zijn de kleintjes. En als je die kleintjes op het hart trapt, de trappen, die worden tegenwoordig op het hart getrapt door alle predikanten van de afscheiding. Want die zeggen dat de kleintjes, dat die kennen Christus nog niet. Zo'n brute, helse, duivelse leerpreek wordt er nu gepreekt. Dat is de kleintjes in Christus ergeren. En dan waren het beter dat er een molensteen om je hals gebonden zou worden, je in de diepte der zee geworpen worden. Nou, de Heer heeft met die kerk al afgerekend. Hij is eruit vertrokken, want hij is er nooit in geweest. U zegt, zijn er daar nooit ware knechten van? Dat zeg ik niet. Zijn Gods volk, dat zeg ik niet. Maar de Heer, die zal ze nooit een reformatie geven. Nee. Ze houden de waarheid in ongerechtigheid en onder. Geestelijke abortus wordt daar gepleegd in die kerk. Ja. Maar wat ik u toen net tekende van die zondaar, hè, die de hongerdood moest sterven. Moet gekend worden. Degene die de hongersdood sterven, degene, laat ik het zo zeggen, degene die de zwaardood sterven, die moeten achteraf nog veel leren. En degene die de hongersdood sterven, ja, die moeten ook nog veel leren. Maar die zijn al meer geoefend, meer in die wegen van vernedering geleid. Paulus die moest nog 3 jaar naar de woestijn van Arabië om nader geoefend te worden. Hij was bekeerd. Nog weinig kennis. U zegt, kan je dan voor de wedergeboorte iets wezenlijks leren? Nee. Nee, dan kan je niks wezenlijks leren. Want er is geen voorbereiding voor de wedergeboorte. Dat hou ik staande, hoor. Er gaat wel een weg der ontdekking aan vooraf, maar dat is geen instap tot de vergeving der zonde. Nee, absoluut niet. Als dat zo is, dan is een ontdekt mens beteerd. Nou, dat is niet waar, hoor. Dat is echt niet waar. Want als je met de ontdekking bekeerd bent, waarom zou je er nog op de verlossing moeten wachten? En waarom zou je er nog in de dankbaarheid geleid moeten worden? Waarom? Als je met de ellende al bekeerd bent. Ben je met je ellende bekeerd? Dan ben je de meest rampzalige mens ter wereld, als je dat meent. Nou, Gods ware volk, en daar is ook nog geen sprake van, maar ik bedoel nou even van de eeuwigheid tot eeuwigheid, Gods uitverkorenen. Hè? Die praat je met de ellende niet zalig. Ik liep in mijn ellende en ik kreeg wel eens van die mensen, hè, die wilden je dan vertroosten. Nou, dat is altijd goed natuurlijk, maar ik zeg, ja, u kunt me niet vertroosten, want ik ben nog buiten Christus. Ja, maar dan zeggen je, dat hebben mensen toch niet van zichzelf, zo'n diepe ontdekking en alles. Ik kon dat dikwijls niet uitpraten. Maar ze zagen het zeker aan mijn gezicht, of weet ik het wat. Dan zeg je, maar zo'n diepe ontdekking hebben mensen toch niet van zichzelf. Ik zeg, nee, dat zal wel niet. Ik zeg, maar ik ben er niet mee bekeerd, hoor. Ik zeg, je kunt me er ook niet mee bekeerd praten. Ik zeg, want daar ben ik niet gelukkig mee. Ik ben straalongelukkig. Ja. En toen kwamen we wel eens op gezelschapjes. Het is tegenwoordig niet. Ja, tegenwoordig hebben ze wel gezelschapjes. Allemaal van die vrome, die rijke jongelingsgezelschappen. Nou, daar zie je mij niet. Daar wil ik wel de tent afbreken. Want daar valt niks op te bouwen. Daar wil ik wel die porseleinen kast. Daar wil ik wel huishouden. Maar vroeger kwam op gezelschap als vrouw Lasser. Weet je het nog, vrouw? Vrouw Lasser. En die zegt, jongen. En er zat nog een jongen. Vertel nou eens hoe God in je leven gekomen is. Toen was het net gebeurd. Ik kan niet zeggen van dat het de vorige dag gebeurd was, maar het was nog niet zo heel lang geleden. En toen dat mocht vallen, de Heere opende dat. En ik mocht spreken hoe de Heere dat nou gevrocht heeft in die weg van hongersnood. In die weg van omkomen en verloren gaan. In die weg van ter helle varen en wederuit opkomen. Dat is nou mijn zuster in Christus geworden. Die vrouw Lazarus is er al niet meer. Ja, ze is er nog. Voor Gods troon. Ja. En die andere jongen begint te vertellen. Die nam er allemaal dagboekjes bij. Ja, dit dagboek en dat dagboek. Ja. Dan haalden ze een beetje de schouders op. Maar kijk, daar werd Gods aankomende volk gebakerd. En kreeg hij onderwijs. Daar was overname, omdat het uit God was. Daar was het volk vergaderd. Daar werden de rechterstoelen opgericht. Mooi nou eens komen. Mooi dat nou eens in onze dagen. Hè? Mooi nou eens in een gezelschap van mensen bij elkaar. Mooi daar nou eens pastoraal bezoek gaan doen. En pastoraal bezoek doen, dat is zielenonderzoek. We hopen het na de preekers te doen. Zielenonderzoek. Dan worden de rechterstoelen opgericht. Ja. Maar als je werkelijk uit God geboren bent, kan je die toets doorstaan. Dan kan je vertellen hoe de Heer je dan vrijgemaakt hebt van de banden des duivels. Kan je het vertellen hoor. Toen kwam er geen geolied verhaal. Nee, daar zitten die mensen niet om beleden. Maar wat de Heere vroeg, dan geeft de Heer je toch een tong der geleerde om dat te vertellen hoor. Van de hoop die in je is. Absoluut waar. Kom, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heere van harte vreest. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Ja, ik ben van de tekst afgeweken, maar dat moet bevindelijk gekend worden, want die zich erbuiten luistert, kan er door vrije genade nog ingezet worden. In waarin? In het onbewegelijke koninkrijk van vrije genade. Hoe zit u te luisteren, gemeente? Zit u het woord naar uw eigen maatstaven af te wegen, of bent u door het woord aangegrepen tot ontdekking, tot doding? He, tot doding van de oude mens en tot opstanding van de nieuwe mens. Dat gaat toch om. Zit je nou te luisteren om bekeerd te mogen worden? Zit je nou te luisteren om bevestigd te worden in dat allerheiligste geloof? Zit je nou te luisteren, merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewicht tot elk die voor hem leeft. Hoe zit je nou te luisteren? Daar gaat het over. Over de opstanding van de nieuwe mens. En de nieuwe mens in Christus is niet een beetje bekeerd, maar is een volmaakt nieuw schepsel in Christus, hè? Die mens is geen twee mens, dat is de gereformeerde fabel. He? Tegenwoordig noemen ze, ja, maar dan zeggen ze, dat is niet gereformeerd. Ik zeg, maar het is wel bijbels. Ik zeg, wat is er meer, bijbels of gereformeerd? Zeg het me. Want dat is nog niet altijd hetzelfde hoor. Wat ze tegenwoordig gereformeerd noemen, daar kan je nog wel eens een groot vraagteken achter moeten zetten. Ja, maar u zegt, ja, maar ik heb nog een oude mens die zondigt en een nieuw beginsel dat God vreest. Oh ja. Nou, dan heb je een bekering van de duivel. Kijk, bij een bekering van de duivel hebt u altijd nog een slachtoffer die u de schuld kan geven van uw zonde. En die slachtoffer is dan de oude mens. Hè? En als die oude mens de schuld krijgt, gaat de nieuwe mens vrij uit. Mooi bedacht. Prachtig. Maar zo is het niet, hoor. Zo is het niet. Nee. De nieuwe mens zondigt niet, want die is uit God geboren. Maar toch zondigen Gods kinderen. Dagelijks met hun gedachten, woorden, werken. En toch is die oude mens te dood gestorven door het lichaam van Christus. Hoe zit het? Nou, de mens die blijft substantieel precies exact dezelfde. Laat ik zeggen, hij blijft vlees met heel zijn vleeselijk bestaan. Wordt hij aangemerkt als een nieuw schepsel in Christus. Omdat hij in Christus, het vlees geworden woord, een nieuw schepsel geworden is. Christus is de nieuwe mens.
En die nieuwe mens heeft Gods volk aangedaan door het geloof. Ze zijn volkomen rechtvaardig en heilig, omdat zij in Christus zijn, deel uitmaken van het lichaam van Christus. Door toerekening, door de toegerekende gerechtigheid van Christus, dat is een gerechtigheid die buiten ons ligt, die wordt ons toegerekend. Dan word je niet substantieel veranderd. Dat ligt Rome, hè? Allemaal ingestorte kwaliteit. U zegt, krijgt het mens daar niks ingestort? Nou, ik hou niet van zo, van de instortingstheologie. Krijgen wel de liefde in je hart uitgestort. Uitgestort. Ingestort. Uitgestort. De Heilige Geest werd niet ingestort. Hij werd uitgestort op de Pinksterdag. Ja. Er vindt geen vermenging plaats tussen de zondaar en Christus. Nee. Gods kind is niet heilig door transformatie, maar door toerekening. Luister je? Geen transformatie, maar door toerekening. Geen substantiële verandering, maar door het geloof. En als de ziel in en met Christus is opgestaan, is zij net zo rechtvaardig en net zo heilig als Christus. Ja. Niet door transformatie, niet door instorting, maar door de toerekening, op grond van de toerekening van de gerechtigheid van Christus. Ja, dan. En dan komt ook de Heilige Geest in ons wonen. En dat, ja, veel mensen zeggen ze, ja, hoe zit het nou met die goddelijke natuur? Die ben je dan toch deelachtig, dat staat toch in Gods woord? En dan leggen ze het zo uit en dan komt het neer op de vergoddeling van het vrome vlees. Is de goddelijke natuur een substantiële ingestorte kwaliteit? Dat leert Rome. Nee, dat is de Heilige Geest in zijn persoon. Dat is de goddelijke natuur die in ons woont, die wil deelachtig zijn. Dat is niet iets, dat is een persoon, dat is de persoon des Heilige Geestes. Ja, dat is de goddelijke natuur die wij deelachtig zijn als wij in Christus gerechtvaardigd zijn. Er vindt dus geen vergoddelijking van het vrome vlees plaats in de wedergeboorte. Geen substantiële heiligmaking, zoals Ossiander leert. Geen ingestorte heiligheid, zoals Rome leert. Geen inwonende heiligheid. Dat is de persoon, ja, een inwonende heiligheid. Maar dat is de persoon van de Heilige Geest. Die woont in je. Maar de persoon des Heilige Geestes, dat is niet mijn heiligmaking. Er worden zoveel valse leringen geleerd in onze dagen. De Heilige Geest is niet mijn heiligmaking, dat is Christus. Dat is Christus. De Heilige Geest is wel de heiligmaker. Dat is iets anders. Heiligmaking hebben we alleen in Christus voor ons. Denk erom hoor, niet Christus in ons. Christus voor ons. Christus voor ons is onze gerechtigheid en onze heiligheid voor God. Christus met Christus voor ons, daarmee kun je voor God bestaan. Hij in onze plaats. Hij voor mij, ik voor u. Daar hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Heiligmaking, hij is ook onze heiligmaking. Christus, voor ons. Heiligmaking is niet gelegen in het proces van goede werken. Heiligmaking is gelegen in de persoon van Christus. Hij is mijn heiligmaking, mijn rechtvaardigmaking, mijn verlossing. En nu was Jeremia de gerechtigheid van Christus deelachtig, maar hij had er geen kracht meer uit. Daarom heb ik u deze voorafspraak gepreekt. Want Jeremia die ligt aan de klachtentroon van God. Aan de beklaagde bank. Ja, hij was beklaagd, hè, als een beklaagde, als een veroordeelde. Hè, door zijn tegenstanders. Hij was moedeloos, krachteloos, te neergebogen vanwege de smaad die op hem gevallen was. Terwijl hij louter het woord des Heren zuiver had verkondigd, Jeremia 20. Hè, en wat eraan vooraf gaat. En ook hier in dit hoofdstuk 21. Hem ontviel de moed en de kracht om het woord te blijven verkondigen.
Ja, want we kunnen het kruis alleen vrolijk dragen en met een geloofzicht op Christus. En maar Jeremia voelde zich verdorren. Hij was ellendig en verdrietig. Vers 9.
Die zeide ik zal niet meer in zijn naam spreken, maar het werd in mijn hart als een brandend vuur, besloten in mijn beenderen. En ik bemoeide mij om te verdragen, maar ik kon niet.
Jeremia die gooide een builtje erbij neer. Net als de profeet Elia. Heb u vanmorgen gezegd, hè? Toen hij daar lag onder die jeneverstruik, geheel uitgeblust. Ik ben alleen overgebleven, ze zoeken mijn ziel, neem me nu maar weg, heren, want ik kan hier niks meer doen. Ik ben overbodig geworden, ik ben een dorre boom en ik begeer nu om uit dit leven te stappen. Niet door suicide, nee, hij vroeg het aan de Heer of dat hij wilde doen. En zo was ook Jeremia ten neergedrukt, moedeloos, vanwege zijn bestrijders, vanwege zijn beschimpers, vanwege zijn bespotters. Hè? Ook vanwege het feit dat zijn prediking niet scheen uit te werken. Dan gooit hij de strijdbijl er neer en dan zegt hij, ik zal niet meer in zijn naam spreken. Nee, tenminste, dat was die voornemens te doen. En u moet nooit denken dat een knecht van God, dat een ware knecht van God, altijd maar preken kan. Ik heb het niet in mijn binnenzak. Elke preek moet geboren worden. Want anders gaat het niet. Anders kan ik het niet en anders wil ik het niet. Dan wil ik net als Jeremia de strijdbijl begraven en de trompet in de kast leggen. En dan komt de Heer en niets kan ons scheiden. Dan komt dat woord des Heeren. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Want die liefde die zijn vurige kolen gelijk. Vlammen des Heeren. En het vuur des geestes blijft het kooltje geloof aanwakkeren. Het werd in mijn hart als een brandend vuur, zegt Jeremia. Dat was de Heilige Geest die dat deed. Dat was niet zomaar een roomsvuur die wat Jeremia in zijn hart had. Nee, dat was het vuur des geestes. Wat die liefde aanwakkerde. Die vlammen des Heeren deed oplaaien. Zodat het hart van Jeremia werd als een brandend vuur besloten in zijn beenderen. En Jeremia wilde dat vuur wederstaan, maar hij kon het niet. Hij kon het niet. Nee. Het vuur des geestes was sterker dan zijn tegenkanting. Sterker dan zijn vlees. Sterker dan zijn moedeloosheid. Niets kon hem scheiden van de liefde van Christus en dat gaat heel de kerk. Want gaat hij niet speciaal over Jeremia? Nee, nee. Dat geldt heel de kerk. En hij ontving nieuwe krachten om getuige van Christus te zijn. Hè? Hij hoorde de naspraak van velen die Gods zaak belachelijk maakten. En dat kon hij niet verdragen. Dat kon hij niet meer tegenop. En zegt, heren, die tegenstanders die overspoelen me gewoon. Die spotmonden die moesten. En die moeten gestopt worden met de sabel van Gods woord. Maar Jeremia was dat zwaard van het woord te zwaar geworden. Gods woord is te zwaar om te preken, te zwaar om te dragen. Want ik heb gehoord de naspraak van velen van Magor Missebib zeggende, geef ons te kennen en wij zullen het te kennen geven. Al mijn vredegenoten nemen acht op mijn hinking. Zij zeggen, misschien zal die overreed worden. Dan zullen wij hem overmogen en onze wraak van hem nemen. Ja, ja. Maar Gods getuigen worden altijd achtervolgd door de naspraak van velen. De godsdienst die kan zich alles veroorloven, links of naar rechts. Het wordt alles aanvaard. Maar als Gods getuigen iets zeggen, wordt het gewogen. Ze hebben mijn woorden bewaard, ze zullen ook uw woorden bewaren. Zegt de Heer Jezus. De godsdienst is overal welkom. Of ze zich nou zus of zo gedraagt. Maar Gods getuigen kunnen geen woord zeggen of de laster gaat al door de straten. Met name in onze dagen. Dominee Pacer die zorgde er wel voor dat Jeremia in een kwaad daglicht werd gezet. En hij was degene die de laster over Jeremia verbreidde.
En de huis, zelfs de huisgenoten van Jeremia waren ze vijanden. Ja, zijn kerkelijke huisgenoten waren ze vijanden. Gods getuigen krijgen iedereen en alles tegen. Ook zichzelf. Jeremia kreeg ook zichzelf tegen. Zijn vlees begon zich te verzetten. Maar als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Want vlees blijft een kind van God. Totaal vleeselijk verkocht. Wordt nog geen procent minder. Wordt nooit beter. Maar juist zo krijgt Christus de eer. Ik dank God in alles. Ik dank God in Jezus Christus. Zegt Paulus. Moet je totaal vleeselijk voor zijn, want dan weet je niet wat je zegt. Als heel de godsdienst plus je vredegenoten je veracht om het woord dat je verkondigt, dan blijft er één troost over. Maar dat is wel alles. Die mij veracht, God wou mij niet verachten. Hij wil je troosten en sterken in het allerheiligst geloof. Hij wil je oefenen in het geloof. En daar is beproeving voor nodig. Dan word je wel eens in het vuur gegooid. En als je in het vuur gegooid wordt, dan zal blijken of dat er goud in je hart zit. Want goud vergaat niet. Dan komt het er gereinigd uit. Dat is heiligmaking. Gods volk wordt door lijden geheiligd. Ja, hou je niet van. Hou je niet van. De Heer houdt ervan. Pasen schroomde niet om Jeremia een goeroe te noemen. Durven ze tegenwoordig ook, hè? Door die brute zwijnen van tegenwoordig, die zich reformatorisch noemen, hè? En ze noemden Jeremia een pest, een klinkend metaal, een luidende schel. Maar dat deed Pasen niet gratis. Nee. Pasen heeft die laster met zijn leven moeten bekopen. En een eeuwig afgrijzen was zijn loon. Maar God is nog dezelfde. Want die zijn getuigen onrechtmatig aanraakt en vals belastert, die raakt zijn oogappelen. En God is traag tot toren. Traag tot toren. Maar Jeremia heeft er geen schade van geleden dat dominee Pasen hem belastte en vervolgde. Nee, want elke klap op het hoofd van Jeremia was een klap op het hoofd van Christus. En Jeremia die mocht roemen in zijn hoofd. Vers 11. Maar de Heere is met mij als een verschrikkelijke held. En daarom zullen mijn vervolgers struikelen en niets vermogen. Ze zijn zeer beschaamd geworden omdat zij niet verstandiglijk gehandeld hebben. Het zal een eeuwige schande zijn. Zij zal niet vergeten worden. Wie zal tegen God strijden en leven? Wie zal zijn mond tegen deze verschrikkelijke held verheffen en bestaan? De lieden die met u twisten, zegt de Heer, die zullen vergaan. En dat is voor Pasen werkelijkheid geworden. En ook voor zijn geestelijke nageboorte. Want ook die zullen vergaan, omdat de Heer is als een verschrikkelijke held die de vervolgers van zijn getuigen zal doen struikelen. Zij zullen beschaamd en te schande gezet worden. Daar zal de Heer voor zorgen. En Jeremia die wist zich verzekerd dat de Heer voor hem instond als een verschrikkelijke held. Christus is tot een verschrikking van de vijanden van zijn volk. Toen Simeon en Levi die mannen te Sichem hadden uitgemoord, toen kreeg vader Jacob een schrik in zijn hart. Hij denkt, dan zal de wraak van die omliggende volken mij treffen. Terwijl die terug naar Bethel. Maar toen was de Heer een verschrikking voor al die omliggende volken. Hij zegt, Jacob, ik ben uw loon, uw scheelt zeer groot. Jeremia wist zich verzekerd dat de Heer voor hem instond als een verschrikkelijke held. Hij zal zijn vervolgers plagen en achtervolgen met hel en verdoemenis. En uiteindelijk in de hel werpen als zij zich niet bekeren. En ook als je met Pasen meehult, dan kun je wel vroom staan preken. En dan kun je supporters genoeg hebben, toejuichers. Maar als je met Pasen meehult, dus met de vijanden van Christus, dan ontvang je dezelfde, exact dezelfde plagen als Pasen. En het geslacht van Pasen, dat is nog springlevend in onze dagen. En zoek die niet in de wereldgemeente, maar in de kerk op het kerkelijke erf. In de eerste plaats is Pasen een voorvader van de paus. En hij is sterk vertegenwoordigd in de huidige kerkelijke synode. Maar ook op menige kansels en in menige kerkraadsbank. De hersteld hervormde kerk wordt aangevoerd door een Paser. Want die tolereert homo's op de kansel. Kandidaat Comrie is een homofiel met een onreine geest. Dat is een man die moet worden afgesneden uit de christelijke gemeente. Het wordt niet gedaan. De Heere zal erop terugkomen. De Heere zal erop terugkomen. Hij zal heel die kerk verwoesten. Want hij is nog dezelfde God die Sodom en Gomorra verwoest heeft. Tegenwoordig willen ze barmhartiger zijn als God. Nou, dat zal met zijn verbondspraak zij dat moeten bekopen. Want Christus is een verschrikkelijke held. En daarom zullen de Pasers struikelen. Of ze nou hersteld en vorm zijn, gereformeerde gemeente, oud-gereformeerd. Dat interesseert God met eerbied gesproken geen zier. Ja. Jeremia was maar één man. Maar één man met God is de meerderheid. Jeremia mocht zijn vervolgers uitroken in hun holen. Want een kind zal zich vermaken in het hol van een adder. Hij moest hen de wraak des Heren aanzeggen. Hun eeuwige schande proclameren. Maar God is traag tot toorn, gemeente. Maar hij zal zekerlijk toornen over de vervolgers van zijn kerk. Het zijn dwazen, blinde dwazen, varkens en zwijnen die Gods getuigen vervolgen. Want dat wordt uitbetaald met de wraak en met de vergelding Gods. Dat is ook een zaak dat gepredikt moet worden. En dat heb Van der Groe vertrouwelijk gedaan. Daarom hou ik van Van der Groe. Vooral voor zijn biddag predikatie. Je moest zijn biddag predikaties eens lezen. Hoe getrouw die man is geweest. Maar zijn Jeremia zo getrouw. Want anders spreek je het vol kussen zonder de oksel. Dan jaag je de schaap in de bloemhoven. Daar heb je de kerk van vandaag. Hè? Barmhartiger als God willen zijn. Nou, daar zal je achterkomen. Daar zal je achterkomen. Daar zal je moeten boeten met de wraak des Heren. Jeremia moest dwars tegen de kerkelijke opinie getuigen. Dwars tegen het reformdom getuigen. Dwars tegen de afvallige politiek getuigen. Jeremia preekte de volle raad Gods. Gij dan, o Heren der Scharen. Die de rechtvaardige proeft. Die de nieren en het hart ziet. Laat mij uw wraak van hen zien. Want ik heb u mijn twistzaak ontdekt. Jeremia had geen geheimen voor God. Nee. En de Heere doorzoekt je gang, hij weet het toch al. En dan stel je oogmerk aan de dag. En het is buitengewoon gevaarlijk en zielsverwoestend om als een hypocriet van elders in de schaapskooi van Christus in te sluiten. Ik zeg niet dat die mensen nooit meer bekeerd kunnen worden, dat zeg ik niet hoor. Maar het kan ook afgesloten worden. Als je er nou maar op uit bent om dat ware werk Gods belachelijk te maken. Christus zal de zulke altijd vroeg of laat ontmaskeren. Nou ja, ze ontmaskeren zichzelf, ze maken zichzelf openbaar. Maar het wordt weinig gezien in onze dagen. Maar dan zal de Heere hen doden met het zwaard van zijn mond. En er mag zelfs om gebeden worden. Want degene die Gods koninkrijk verwoestte, de wij gaat verderven, die moet onschadelijk gemaakt worden. Mag je aan God vragen of hij daar een middel van mag zijn als hij ervoor gezet wordt? Jazeker. Jeremia bidt, laat mij uw wraak van hen zien, want ik heb u mijn twistzaak ontdekt. Jeremia's zaak was Godzaak. En als het Godzaak is, dan kunnen de valse Pasers Gods wraak tegemoet zien. Al hebben ze nog zulke klinkende namen in de Reformkerken. Hoe weet je dat je dominee geen Paser is? Hoe weet je dat? Omdat hij zo mooi preekt? Zeg niks. Omdat hij Luther citeert? Zeg niks, dat Hitler ook. Omdat hij haat verklaart? Zeg ook niks. Hoe kan je dat dan weten? Als hij een Jeremia is. Als hij de oordelen afkondigt. Als hij de tucht handhaaft. dan is het een knecht van God, anders niet.
Je zou zeggen dat, ja, als je met je vleeselijke verstand luistert, dat Jeremia hier wraaklustige taal bezigt. Maar dat is niet het geval. Het gaat Jeremia om de ere Gods. En dan kan Gods wraak over de goddelozen niet uitblijven. Dan bidt God, Gods ware getuigen de oordelen niet af, maar aan. Je hebt van die dominees en beleiders die barmhartiger zijn dan God. Hè? Maar die moet je juist op een afstand houden. Want dat zijn broodpredikanten. Die net als de zonen van Samuel geschenken aannemen en het recht buigen. De zonen van Samuel waren zakkenvullers. Dat waren geen knechten van God. Ook al hadden zij een ambt, dan moet je nog zulke vossen die de wijn gaat verderven ontmaskeren en onschadelijk maken. Al hadden ze 10.000 keer een ambt. God zal wraak doen over de tegenwoordige Refo-Filistijnen. Toen Simson tussen de pilaren stond van de tempel van Dagon, bad hij de Heere om zich nog één keer te mogen wreken aan zijn vijand. Nou, Simson die bad echt niet uit vleeselijke wraakzucht, echt niet. Maar om de naam des Heeren te verhogen en zijn recht uit te voeren. Ja. Toen begon die te douwen. En toen verleende de Heer hem die kracht, die bovennatuurlijke kracht. En toen vielen de spottende Filistijnen van de top van neer in eeuwige verwoesting neer. Ja, u zegt, dat is allemaal oud testamentisch. Oh ja? Nou, nieuw testamentisch zijn we geboden om te bidden voor onze vijanden, maar dat mag nooit ten koste gaan van de ere Gods. Ik heb onlangs een stuk hier geschreven over die liefde, agapo, en filio. Dat betekent hetzelfde, zeggen ze in onze dagen. Dat is niet waar. Je kan nooit voor je vijanden filio bidden, met filio liefde, ken je. Want dat is gemeenschapsliefde. Altijd agapo. Net als die barmhartige Samaritaan. Die had die stervende man lief met agapolie. Ja. Mooi maar lezen dat stukje. Christus bad aan het kruis om de vergeving voor degene die hem gekruisigd hadden. Maar in engere zin bidt hij niet voor de wereld. Mooi goed verstaan. Hij bad voor zijn vijanden, maar hij bidt niet voor de wereld. Maar alleen voor degene die hem van de Vader geschonken zijn. Ja. We moeten voor onze vijanden bidden, opdat zij bekeerd mochten worden. Maar als de eer van God en de waarheid van het evangelie in het geding zijn, moeten we hen ook scherpelijk bestraffen en onschadelijk maken. Omdat zij zich vijandig en schadelijk en in strijd met Gods woord gedragen. Kijk, dat wordt tegenwoordig op een hoop gegooid. En dan zeggen ze, nou, je kijkt maar naar jezelf, want dat is het ergste. En dan proberen ze je mond mee te snoeren. Maar dat zijn duivels, heb ik vanmorgen gezegd. Dat zijn echt dominees in de gedaante van een duivel. Want dat is wel zo duivels gemeen om dat te zeggen. Want dan had Elia tegen Agab nooit kunnen zeggen van, gij zijt die broeder Israëls. Want dan had Agab kunnen zeggen, nou, kijk maar naar jezelf, want je bent zelf net zo erg. Je bent ook maar een gevallen mens. Zie je hoe duivels dat is? Want het gaat hier niet over persoonlijke zonden. Want dan kunnen we, dat heb ik zo vaak gezegd, dan gaat het dan maar naast zitten. Nee, als de waarheid Gods in het geding is. Maar dan zeggen ze nog, kijk maar naar jezelf. Ja. Maar Paulus zegt, ja, er zijn altijd van vele van die tegenstanders met die vrome praat. Hij zegt, maar de Heer heeft me geopende deur gegeven, niemand kan die sluiten. Het helpt toch niet, mensen. Het helpt toch niet. Maar Jeremia weet niet alleen te klagen, hij weet ook te zingen. Hè? Vers 13, zing de Heere, prijs de Heere, want hij heeft de ziel des nooddruftigen uit de handen goddelozen, uit de handen boosdoeners gered. Ja, eerst maar zingen. Als Jeremia gaat zingen, dan gaan we ook zingen. Psalm 119.
En daarvan het 44ste zangvers, Psalm 119, vers 44. Ze hebben mij bijkans op aarde vernield, maar ik bleef uw bevelen dierbaar achter. Ai, beur mij op, laat mij met moed bezield weer leven en op uw goedheid wachten. Psalm 119 en daarvan het 44ste zangvers. Prijs de Heere, want hij heeft de ziel des nooddruftigen uit de handen der boosdoeners verlost. Jeremia zong vanuit de praktijk der bevinding. Hij was zelf een voorwerp van Gods bevrijdende en van Gods verlossende genade uit de hand van zijn boosdoeners. En hij zingt verscholen psalmen, prijs de Heere in zijn avondlied. En hij roept ook op om zijn voorbeeld na te volgen, want kom, ga met ons en doe als wij, omdat de Heere het altijd waard is om geprezen te worden. Er is altijd juichend stof genoeg om de Heere te prijzen, zelfs in de grootste smarten. En dat moet gepreekt worden, maar bovenal beleefd worden, want anders, anders weten we er niet van. Maar de levende kerk zal het belijden dat het goed is verdrukt te zijn geweest, opdat we het goddelijke recht zouden leren en hem zouden eren. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal u uithelpen en gij zult mij eren. Nou, Gods arme volk mag het leren, dat de Heere recht is en dat zijn gerechtigheid oneindig is. En de Heere zingen en hem prijzen zijn waarachtige kenmerken van het ware geloofsleven. Ja. Kijk maar naar Jeremia, kijk maar naar al de Bijbelheiligen. De Heer geeft rijke juichenstof om te melden de wonderen en zijn lof. En dan zingt elk vogel die zoals die gebekt is, want de Heilige Geest, er is wel een eenparig geluid dan, maar ze zingen allemaal niet op dezelfde toonhoogte. Dat is Gods kerk, Gods levende kerk in de hemel, die zingen wel. En dan zeggen ze tegenwoordig, ze zongen vierstemmig of tweestemmig. Nou, in de hemel zingen ze miljoenstemmig. Miljoenenstemmig. En dat is hier op aarde ook al zo. En God wil onderscheid, want de ene ster verschilt in de heerlijkheid met de andere ster. Kijk, daar heb je het.
Willen ze tegenwoordig niet meer. Maar daar heb ik niks mee te maken. Dat heeft met Gods woord te maken. En wat de Heer doet. En wat de Heer gedaan heeft.
De Heer heeft grote dingen aan ons gedaan. Die zijn wij verblijd. Dat was de juichenstof van Jeremia. Want hij mocht weten dat hij uit de hand van zijn verdrukkers verlost was. En nog verlost zou worden. Want dat is een doorgaande zaak.
Maar als de vervulling van Gods belofte lang op zich laat wachten. Dan lijkt het dikwijls of dat de Heer zich niet meer met de zaak van zijn kinderen bezighoudt. Alsof het Gods zaak niet meer is. Nee. Maar als je nou een belofte zou krijgen, de Heer zou hem direct vervullen. Dat gebeurt ook wel eens hoor. Want vaak spreekt, of vaak, de Heer spreekt ook wel eens in de dadelijke vervulling. En dan geldt de belofte tot zaligheid. De Heer vervult het. De Heer zal zijn volk van alle zonden verlossen. Maar hij spreekt zijn volk zalig in de belofte. En die belofte die wordt ten volle vervuld in de eeuwige heerlijkheid. Zo lang moet je wachten. Maar dat betekent niet dat je eigenlijk nooit in de belover mag verblijden. Nee, want anders heb je nog geen belofte gehad. Er zijn mensen die zeggen, die roemen in de belofte. Ik zeg, waar is de belover? De oud-testamentische heiligen hebben de belofte van de komst van Christus in het vlees ontvangen, maar ze hebben hem nog gezien. Ze hebben die belofte omhelst. Ze hebben Christus omhelst in de belofte. Hebben ze die belofte ontvangen? Nee. Niet verkregen hebben. Ja, ze hebben de belofte ontvangen. Maar ze hebben hem van verre gezien en omhelst. Geloof ziet alsof de belofte reeds vervuld is, omdat God het gezegd heeft.
Gods ja is de daad gelijk. Gods belofte is alsof het reeds geschied is. Zo ziet het geloof, hoor. Zo rekent het geloof ook. Het geloof rekent niet, maar het rekent op God. Wat God zegt is de daad. Of het nou in de dadelijkheid geschiet of dat het nog op vervulling moet wachten. Het zal geschieden.
Ja. Wachtenstijd is beproevingstijd, is louteringstijd. Ja. Kom je vlees tegen, dan zeg je, Heer, ik ben een groot beest bij u. Ja. Maar die de Heere verwachten, die zullen de kracht vernieuwen. Ja. Die worden niet altijd, er worden niet altijd de belofte direct vervuld, maar vernieuwd, om lijdzaamheid te oefenen en stilte berust in Gods beleid. Toen Abraham beloofd werd, dat hij een zaad zou baren, het zaad, Sari. Ja, toen bleef de vervulling van de belofte uit. Brecht die direct de vervulling niet. Toen werden de beloften eerst bevestigd. Sari zal een zoon baren. En ja, dat duurde zo lang. Toen zegt Sari, had een plannetje bedacht. Ze zegt, nou Abraham, dan moet je maar tot Hagar ingaan, want dat wordt met mij nooit wat. En dat deed Abraham. Mis. Ja, ik kan makkelijk zeggen. Nou, dat wij daar weet al Gods volk al van. Als ze naar vleeselijke wapens grijpen, of vleeselijke middelen grijpen, om de Heer een beetje een handje te helpen. Mooi bang van zijn. Mooi echt bang van zijn. Jeremia stond aan wisselende en zelfs aan uiterste gemoedsgesteldheden, was die onderhevig. En in vers 13 kan hij nog zingen en de Heere prijzen, maar in het volgende vers, ja, we moeten eindigen. Zal maar voor volgende keer houden, de Heer het geeft. Hè? Laten we nou maar eindigen met die lofzang van Jeremia. Laten we daar eens mee eindigen. Met die lofzang van Jeremia in Christus. Hè? In Christus. Prijs de Heer. Hè? Dan gaat hij de Heere prijzen, dan gaat hij de Heere lofzangen. Zing de Heere, prijs de Heere, want hij heeft de ziel des noodruftigen uit de hand der boosdoeners verlost. En dat zal hij blijven doen, dat zal de Heere blijven doen. Want hij, zijn naam is zaligmaker, hij zal zijn volk verlossen van al de boosheden en de boosdoeners. Heb je al eens een boosdoener van God leren kennen, jongen? Hoe zit het nou in je leven? Geef er nou eens antwoord op. Ben je nou echt een boosdoener voor God? Net als Asaf, ben een groot beest voor God. En je zou leren kennen, of ben je nog een best mens? Die het nogal goed doet. Maar Gods volk kan niks meer goed doen. Nee, hoeft ook niet meer. Want Christus heeft alles goed gedaan. In hun plaats. Ben je nou niet met dat lam tevreden? Hè? Kun je dat nou maar niet aanvaarden? Dat God nou iemand anders hebt gezet die het voor jou in orde maakt. Kun je dat nou maar niet aanvaarden? Ja, u zegt, maar dat kun je toch zomaar niet aannemen? Maar onze God, onze koning, is van Israëls God gegeven. Ja, dan zeg je, ja, dat mis ik nou. Nou, de Heere, die is veel gewilliger om zichzelf weg te schenken als jij het wil hebben. Echt waar. Dat is echt waar. En roep al Gods volk maar toch getuigen. Daarom zegt Asaf, ik was een groot beest bij God. Want toen hij in Gods heiligdommen inging, toen zag hij daar de Heere Jezus staan. Toen zag hij daar zijn wonden. Toen zag hij daar een geslagen Heere Jezus staan. Dat hebben de discipelen ook gezien. En toen die opvaart in hemel, toen zegende hij en toen hief hij zijn handen op. En toen keken ze in de wonden van zijn handen. Toen keken ze in de wonden van de middelaar. En weet je wat ze daarin zagen in die wonden? Zie, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Voor eeuwig. En toen gingen ze met grote blijdschap naar Jeruzalem. Daar heb Jeremia het hier over. Daar heb Jeremia het hier over. Zing de Heere. Prijs de Heere. Want hij heeft de ziel des nooddruftigen uit de hand des boosdoeners verlost. En hij zal hen nog verlossen. Omdat hij God is. Omdat hij de verlosser is. Omdat hij in Christus zaligmaker is. Zaligmaker van zondaren. Van verloren zondaren. Om Jezus wil. Amen. O Heere, gij zijt uw volk tot verlossing. Tot eeuwige verlossing. Gij zijt uw volk tot rechtvaardigmaking. Tot heiligmaking. Tot eeuwige verlossing. En Heere, mochten we daarin roemen. Mochten we daarin om al ons heil, al ons eer in vinden. En uw volk zal het niet durven ontkennen. Want het is geen misschientje. Genade is geen misschientje. Het is vast en zeker. In u. In u. Wij zijn niet vast. Wij zijn als baren der zee gelijk. Maar als wij in dat onbewegelijke koninkrijk van vrije genade verkeren. Dan kunnen we niet meer heen en weder bewogen worden door allerlei wind van leer. Dat is niet meer mogelijk. Maar als gij ons loslaat, maar dat zult gij nooit doen. Dat zult gij nooit doen. Kom wel op de golf. Petrus zakte er doorheen. En toen wist hij aan welk touw dat hij vast zat. Aan het genadetouw van de Heer Jezus. O Heere, verlos ons van de banden waarin de boze ons omknelt. Geef eer en heerlijkheid in uw nooit genoeg volprezen naam. Doe ons zingen van blijdschap in u. En doe ons roemen van gerechtigheid. In de Heer Jezus Christus, om Jezus wil. Amen. Laten we zingen. Psalm 119. Hetzelfde psalm. En daarvan het 77ste vers. Psalm 119, vers 77. En zie mij ellend, o Heer, en help uw knecht, want uw wet is in mijn hart geschreven. I twist, gij zelf, mijn twist zaakt naar uw recht, verlos mij sterk, met nieuwe moed mijn leven. Wat er verder volgt in dat 77ste zangvers van Psalm 119. Oh.
angst en druk gegeven.
Laten we eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.